Welkom bij de Rijke Gast, Arme Gast podcast. De podcast over geld, geldzaken en alles wat daarmee te maken heeft. We bespreken wat ons is opgevallen, mensen die iets te maken hebben met geld en altijd alles met een knipoog. Hi, welkom Dave.
Jazeker, Houtjan. Dankjewel. Wat een mooie intro weer. Ja. Niet zo strak als ik hem altijd doe, maar laten we beginnen met de show. We hebben een hele leuke gast in de studio vandaag. Nathalie Boerenbach van Stichting Urgente Noden Nederland. En ik welkom ten eerste.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Bedankt voor het komen. Bedankt voor het moeilijke parkeren zelfs.
Ook
mooi gedaan. Stichting Urgente Noden Nederland. Ik kwam erop omdat ik gewoon op zoek was naar interessante organisaties rond geld en... Het klonk allemaal heel erg fascinerend. En we gaan vandaag Nathalie interviewen. Vragen hoe dat allemaal zit. Wat zij ermee te maken heeft.
Ik zie ernaar uit.
Welkom.
Mooi, mag ik de eerste vraag stellen, Dave?
Ik mag zeker de eerste vraag stellen.
Want de Stichting Urgente Noden komen natuurlijk meteen allerlei vragen bij mij op. Maar toen dacht ik, nee, niet doen. Herbert-Jan, we moeten altijd eerst de vraag van de week stellen. Nathalie, ben jij een rijke gast of een arme gast?
Ja. Ja, ik had begrepen dat jullie die vraag stellen, omdat ik eerdere podcast geluisterd heb. En toen dacht ik, hoe zal ik daar eens op antwoorden? Ik denk ten opzichte van de mensen met wie wij werken. En dat zijn mensen met urgente noden, die ondersteunen wij. Ben ik superrijk, want ik kan al mijn eten betalen. Ik heb een koopwoning, ik kan op vakantie, noem het maar op. Maar ik las op een gegeven moment ook de definitie van arm. Dat het kan betekenen dat ietsje beroofd is... En in die zin kan ik me ook wel eens arm voelen. Bijvoorbeeld omdat enige tijd geleden mijn broer is overleden. Dus ik ben beroofd van mijn familielid. En dan voel ik me daar wel arm door. Dus het ligt er ook een beetje aan hoe je het interpreteert.
Ja, zullen ze het allebei even dan bespreken? Het is superrijk, dat is leuk. Ik dacht meteen, ons soort mensen in de podcast. Ik heb hier een superrijke...
Wat is je definitie ook, hè, van rijk en arm?
Dat gaan we even bij jou in ieder geval even peilen. Jij zegt, ik kan gewoon lekker op vakantie. Kun je eens iets vertellen van, is het een weekendje om de hoek of ga je lekker ver weg? Wat doe je?
Nou, ik kan het allebei. En dat vind ik dan juist luxe, dat je de keuze hebt.
Ja. Wat is het meest luxe wat je dan jezelf permitteert?
Nou, jezelf ontzorgen in een land waar je niet hoeft na te denken over wat je 's avonds gaat eten, et cetera. Dus uit eten, leuke dingen doen, niet na hoeven denken over wat een drankje kost en dat soort dingen.
Ja, nou dan kan ik denk ik wel voorzichtig inderdaad de conclusie trekken dat we hier op financieel vlak echt zeker met een rijke gast te maken hebben. Mooi, dat vind ik wel lekker. Meestal mensen zeggen van ik ben een rijke gast en dan zeggen ze want de lucht is blauw en de zon schijnt.
Maar dat is meer immateriële toekenning van wat rijkdom is, hè?
Ja, dat is waar.
Dus ik vind mezelf ook heel rijk omdat ik kinderen heb... of een mooie grote familie of een vriendenkring. Ja. Dat is een ander soort rijkdom.
Ja, precies. Maar financieel dus ook gewoon lekker voor elkaar. Je hebt het goed voor elkaar. Dat is tof. En dan dat armoede, want dat vond ik wel interessant. Een definitie van armoede is ergens van beroofd zijn... Die heb ik nog niet eerder gehoord.
Dat is ook nieuw, inderdaad.
Hoe beluister jij dat?
Ik snap hem wel. Maar ik denk ook wel... Dat overkomt uiteindelijk iedereen. En dan word je daar een ervaring rijker.
Ja,
dat is natuurlijk ook wel
dat is dan weer de tegenstelling. Ja. Dat is wel mooi.
Ja, je moet altijd omdenken. Ja. Nooit blijven hangen.
Daar heb je helemaal gelijk in.
Maar ik vond het mooi, omdat... Dat heb ik nog nooit iemand op tafel gebracht. Beroofd van iets. Maar denk je dat je er uiteindelijk wel rijker van wordt? Van het verlies? Uiteindelijk wel.
Ik vind het altijd een beetje cliché om dat dan te moeten zeggen. Ik had hem liever nog bij me gehad.
Ja, natuurlijk. Ja. Natuurlijk.
Maar uiteindelijk... van elke ervaring word je weer rijker.
Ja.
Dus die conclusie klopt wel.
Ja, mooi genuanceerd beeld. Ja. Zo, mooi geschetst. Hey, we gaan het zo meteen hebben over... Jouw Stichting Urgente Noden. Maar we hebben hier ook nog iets op tafel liggen. Zal ik ze maar meteen erbij pakken? Want Nathalie, jij kwam binnen. En voor de vaste luisteraars van de podcast... die lekker into cashflow en geldzaken zijn en rijk worden... dit is misschien een beetje uit je comfortzone. Dit is niet voor iedereen, maar het is intrigerend. Er lag hier een dek tarot kaarten op tafel. Nathalie vroeg ons van wie van jullie leest er hier tarot. Dat doe ik ook. Nou, Dave en ik sprongen allebei op en zeiden wij allebei. Dus toen hebben we Nathalie gevraagd, zullen we dan ook maar even een kaartje trekken?
En hebben jullie het ook tegelijk geleerd of los van elkaar?
Nee, los van elkaar.
Ja, ik denk dat jij wat eerder wel ingewijd bent in het mysterie.
Ja, misschien wel, maar het ontloopt elkaar niet zoveel. Nee. Maar we zijn allebei heel gevoelige jongens.
Nou, dat blijkt wel. Dat zag ik gelijk.
Er is een indigo connection hier aan tafel.
Kennelijk.
Nee, we doen het allebei best wel serieus en regelmatig ook. Echt om
om even te kijken hoe deze podcast gaat verlopen.
Ja, en even connectie te maken met jezelf en zo.
Ik leg bij iedereen een kaartje neer. We kunnen natuurlijk hele complexe leggingen doen. Voor de mensen thuis die niet weten wat het is. Het zijn kaarten met afbeeldingen. En die kun je op allerlei manieren interpreteren. Er staan zwaarden op, pentakels, kelken en staven. En die hebben allemaal zo hun eigen betekenis. Daar kun je dan een beetje op filosoferen of op mediteren. En je kunt ze soms ook gebruiken als een soort keuzehulp. Dus nu gaan we ze gebruiken als een soort keuzehulp. In deze podcast. En dat is leuk. Ik heb voor mij liggen pentakels 8. Ik ga mijn eigen kaart interpreteren. Dat gaan jullie zo meteen ook gewoon doen, toch?
Nou, we gaan elkaar helpen.
Okay,
ja. Even omschrijven wat je ziet voor de kijkers.
Ja, voor de kijkers. Ik zie een man op een bankje met een hamer en een beitel. En die is eigenlijk het pentakels symbool aan het maken. Hij maakt een soort rond bordje met daarop een vijfpuntige ster. En aan een soort boom aan de zijkant van de kaart hangen 6 van diezelfde symbolen. En een zevende ligt ook op de grond. Dus pentakels 8. Het is alsof die de 8e aan het maken is. En deze kaart gaat voor mij over vakmanschap. Over beheersing van de materie. Dus als je iets goed kan en dan ga je het nog een keer doen... en je gaat het nog een keer doen en je gaat het nog een keer doen... uiteindelijk kun je dan bijna een identieke reproductie maken... van dat wat je gisteren gemaakt hebt. Dus het gaat echt over beter worden in iets, in de aardse zaken.
Is een podcast heel veelbelovend.
Ja, dus nou, beter worden in iets.
Maar pentakel staat ook voor bezittingen en voor geld.
Ja, bezittingen. Dus voor
rijkdom, aardse... hè?
Ja, dus deze... Nou, als we het hebben over voor elkaar hebben... Deze meneer heeft het best stevig voor elkaar.
En herken je daarin?
Ja, ja.
Hij is de rijke gast.
Misschien had hij die aan jou.
Ja, goed Dave. Ik ben benieuwd. Okay.
Ik ben ook heel benieuwd. Oh, ik heb kelken 8. Dat kelken 8 is een kaart met kelken. Die staan in de voorgrond. Een man in de achtergrond die loopt weg van de kelken. Die loopt weg van zijn rijkdom eigenlijk. Zijn emotionele rijkdom. Ja, de nacht tegemoet. De nacht tegemoet. Dit is niet echt een gezellige kaart voor de context van onze...
Nou, in mijn optiek is dat iemand die niet echt ziet over welke rijkdom hij beschikt.
Ja. Ja, zo kan hij ook. Ik denk altijd dat hij met opzet achterlaat, maar het hoeft natuurlijk helemaal niet.
Ja, in mijn hoofd laat hij het ook achter. Ja. Zelfs wel van, oh ja, dit was mooi, maar ik heb nu een nieuwe weg in te slaan of zo.
Ja, dat kan ook natuurlijk.
Ja, maar je hebt natuurlijk ook die andere, maar die boze guy, die doet het meer. Volgens mij doet 9. die ene met de boze gast, met die kelken. Nee, jullie weten wat ik bedoel.
Je hoort gelijk hoe goed we erin zijn. Nee,
volgens mij is het kelken 9. Maar ik neem hem als een tip van wees op je hoede dat je niks laat liggen in deze podcast.
Het maakt niet uit welke kaart wij omdraaien. Je ziet altijd alle kaarten als wees op je hoede.
Is dat zo?
Ja, het is wel nuttig.
Oh.
Ah. Nou, dit is pentakels 4. Ik zie iemand op een troon zitten met 2 voeten op 2 van die pentakeltekens. Eentje in de armen en eentje op haar of zijn hoofd. Ja, ik weet niet wat het met jullie doet. Ik vind het ook staat voor evenwichtig, denk ik.
Ja. Nou, ja, waar de kaart van Dave volgens mij heel erg wegloopt of kiest om dingen achter te laten, is deze kaart juist heel erg van het vasthouden en het beschermen wat je hebt. Toch, hij houdt het echt goed stevig vast. Volgens mij gaat het daarover.
laat het los. Geef ons geld.
Geef ons geld. Dat doe ik nu aan de gemeente met mijn parkeergeld.
Oh. Nou,
kijk. Nou, leuk dit.
Alle luisteraars van ons vervreemd. Fantastisch. Ja. Maar wij de lol, toch?
Ook
nee, maar dit gaat terug. Volgens mij gaat dit. Het is nu nog een beetje abstract, maar we gaan zo meteen met jou praten en dan gaan we ineens snappen waarom
die kaarten lag.
Ja.
Ja. Zullen we eerst ons eerste onderwerp ingaan, los van urgente noden?
Ik ben benieuwd. Ja.
Ja. Hij was van jou, dus jij mag hem vertellen.
Oh, we gaan meteen het onderwerp van het nieuws in. Oh ja. Nou, maar kijk, dit gaat dus misschien heel stevig. Ik heb dus een raar nieuwsbericht gelezen. Het was in India is er een waterput ingestort en er zijn 35 mensen overleden. Nou, dat is op zich een raar nieuwsbericht, maar dat soort nieuws ellende lezen natuurlijk elke dag in de krant. Maar nu.nl hadden ze dat heel droog opgeschreven van dit is gebeurd. En daar stond onder, de nabestaanden van de overleden mensen krijgen €5500 en de gewonden krijgen €550. Dat was op dezelfde dag dat het gebeurd is. Was dus dit gewoon een soort van vastgesteld. Er waren 35 mensen hadden dat ongeluk gehad. Sommigen dood, sommigen gewond. En het was meteen afgetikt. Zo las ik dat. Ik vond dat zo raar.
€5500. Dat is best wel... In India veel geld, om even gewoon gelijk zo te zeggen.
Dat is wel maar en wat vond je raar? Dat het zo snel besloten wordt? Of dat een mensenleven uitgedrukt wordt in dat bedrag? Of?
Nou, überhaupt dat het een soort vast stond. Dat er een soort vast bedrag ja, was.
Misschien storten daar wel vaker putten in.
Ja.
Dat zou best wel zijn. Dat ze gewoon een lijstje hebben inderdaad. Ja. Van, gebeurt dit en dat en dan...
Wat is een mensenleven... Nou, dat is dan volgens mij de filosofische vraag die erachter ligt. Wat is een mensenleven waard? Of wat is een... Kun je daar überhaupt een bedrag op plakken? Dat is meteen een zwaar onderwerp, hè? In deze podcast.
Ja, ik weet niet.
Heftig.
Ja, ik weet niet hoeveel geld het waard is. Het ligt eraan, ik denk dat ze dat gewoon uitrekenen van een soort van levensverzekeringachtig ding. Van hoeveel geld je hebt verdiend in zo en zoveel tijd. Hoeveel je familie aan je mist en zo. En ik denk ook dat het in India is natuurlijk heel anders leven dan hier. Als er iemand uit je familie wordt weggenomen. Toch vaak werkt iedereen in één huishouden en zo. Dus je voelt wat ik bedoel. Toch als je hier in het Westen, dan woont iedereen apart. Als ik overlijd, dan heeft het niks te maken met het geld van de rest van mijn familie. Maar als je in India in een grote familie leeft en zo, dan ben je wel een soort van een unit. Als iemand wegvalt, dan moet je echt wel gecompenseerd worden of zo. Dat misschien zo'n soort gedachte achter zit.
Ik vond het gewoon zo raar dat er vast bedrag toch op dat soort dingen. Dat kan toch helemaal niet.
Nou, een soort van schadeloos stellen door de overheid of zo.
Ja. Ja, hier werkt het volgens mij heel anders. Het maakt niet uit of het over mensenlevens gaat of over of je een kopje laat vallen. Volgens mij gaan we hier in Nederland al 20 jaar over
eerst
dingen
procederen.
Ja, en 600 brieven schrijven. Ja. En dan krijg je 30 cent op je rekening. Dat is volgens mij hoe het in Nederland.
Als je geluk hebt.
Ja. Ja.
Maar gebeurt het in Nederland ook überhaupt? Dat als er een ongeluk gebeurt, mensen allemaal gecompenseerd worden met geld?
Volgens mij niet. Tenzij
kan
zelf...
toch wel. Als, je kan toch schadeloos gesteld worden als je een bedrijfsongeval hebt gehad bijvoorbeeld?
Ja, maar ook de nabestaanden, zei dat?
Ja, volgens mij krijgen een nabestaande ook compensatie van inkomensverlies. Jij bent hier de advocaat.
Ja, nee, maar daar ben ik ook mee gestopt. Ik snap er helemaal niks van. Moest ik weer hele dikke pakken papier lezen. Ja.
Nee, maar als hier een ramp gebeurt of ongeluk, dan krijg je toch helemaal geen geld.
Nee, weet je waar, volgens mij waar we het over moeten hebben? Want we hebben het met jou over Stichting Urgente Noden. En we hebben, laten we het eens gewoon hebben over dingen die dan gebeuren. Waardoor mensen in... gebeurt ineens iets onverwachts.
Ja.
Want hoe werkt dat?
Bijvoorbeeld je partner komt te overlijden doordat hij in een put valt.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Misschien moeten we toch gewoon even naar de urgente noden. Want we hebben nu zoveel random input in deze podcast gebracht.
Daarom het wordt helemaal diffuus.
Het wordt helemaal diffuus. Laten we gewoon eens even beginnen bij dan de vraag die bij iedereen op de lippen hangt. Wat is de Stichting Urgente Noden? Wat doen jullie?
Ja. Nou, daar kan ik wel wat over vertellen. Je hebt in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen die wonen, of leven, moet ik zeggen, rond de armoedegrens. Nou, we hebben het net over gehad van wat is armoede, hoe kun je dat kwalificeren. Wij hanteren dan dat mensen die alleen zijn, zo van een bedrag rond de €1000, of daaronder, dan zit je eronder de armoedegrens moeten leven. Dan zijn er 600.000 mensen in Nederland die leven met problematische schulden. Dus dat betekent... Ik zeg mensen, maar ik moet eigenlijk zeggen huishoudens, want dat kan over meer mensen gaan.
Ja.
Die kunnen met het inkomen wat dat huishouden heeft, de komende 3 jaar in ieder geval hun schulden niet aflossen. Dat is bekend.
Dave, van welke, in welke van deze twee categorieën val jij?
Niet allebei wel.
Ja, dus je hebt problematische schulden en je leeft in armoede.
Nou, studieschuld. Dat zie ik niet als schuld, want die ga ik nooit terugbetalen.
Ja, oké. Okay. Dan zie je het in ieder geval niet als een problematische schuld.
Nee.
Maar het is wel een schuld.
Ja.
Ja. Ja. Nou, je kunt heel veel soorten schulden hebben ook. Informele schulden aan je familie. Die staan dan niet per se ergens op papier, maar die heb je wel. Voor sommige mensen weegt het ook heel zwaar overigens. Hè. Die staan echt onder druk om dat terug te betalen. Hoe dan ook, mensen met urgente noden kunnen in armoede leven. Ze kunnen schulden hebben, maar ook kunnen het mensen zijn die gewoon normaal leven en pech hebben. Dus als je urgente noden hebt, ben je van alle categorieën kan je zijn. Okay. We hebben er geen definitie voor. Dus urgente nood is afhankelijk per situatie. Dus de ene keer betekent het ik heb geen eten. De andere keer kan het zijn ik heb geen vloerbedekking. De andere keer geen...
En is degene die in nood is, in dit geval dus eigenlijk degene die bepaalt...
Wat de nood is.
Of het urgent is.
In feite bepaalt degene die het heeft wat de nood is.
Ja.
En wat wij van diegene vragen is dat hij zich in verbinding stelt met een hulp- of dienstverlener.
Ja.
Kan zijn een maatschappelijk werker... schuldhulpverlener van de gemeente of een jongerenwerker of nou, afhankelijk van de context, zeg maar. En met diegene bespreek je je probleem en de hulp- of dienstverlener formuleert waar jouw nood uit bestaat. En die dient dan een aanvraag in bij een noodhulpbureau. En daarvan zijn er in Nederland nu 26 in ruim 100 gemeenten. En dat noodhulpbureau krijgt die aanvraag binnen. En daar staat dan omschreven wat de situatie is van die persoon en wat er wordt gevraagd.
Kun je een paar voorbeelden geven van wat dan zo'n noodhulpvraag zou kunnen zijn?
We hebben geen definitie voor nood, dus dat is echt contextueel. Hè? Dus de hulpverlener gaat in gesprek met degene die de nood ervaart. En nou, dat kan zijn iemand die bijvoorbeeld, doordat er plotseling iemand is overleden in het gezin, is er inkomen weggevallen. En daardoor kunnen zij bijvoorbeeld het gas, water en licht niet meer betalen.
Ja.
Of het is iemand die zegt van ik ben heel ziek en door mijn ziekte heb ik speciale... kleding nodig om naar buiten te kunnen, want ik heb het altijd heel koud door die medicijnen. Maar die kleding, die kan ik niet betalen. Het is altijd een financieel iets. Hè,
ja, wat je hebt iets nodig en daar heb je geen geld voor.
Precies. Ja.
Maar het is echt van klein tot heel groot, kan het
ja,
zijn.
Ja, klopt. Dus wat we ook doen is bijvoorbeeld voor een ex-gedetineerde die uit de gevangenis komt. En die heeft bijvoorbeeld een ID nodig met een pasfoto. Ja, als je geen inkomen hebt, is dat lastig te organiseren. Dan kunnen wij dat... betalen, maar het kan ook zijn de aanpassing van een woning. Dus als iemand gehandicapt is geraakt en de gemeente... Hè, dus we komen pas in actie als alle voorzieningen van de overheid benut zijn. Hè, dat moet ik er wel bij zeggen. Dus wij zijn een soort van laatste vangnet.
Ja, maar help je dan ook mensen om het juiste loketje te vinden? Bij
ja,
want
precies.
Dat is natuurlijk volgens mij heel vaak de vraag. Van, ja, waar moet ik beginnen? Oh,
dat is bij de overheid nu een heel actueel thema. Hè, dat ze soms wel voorzieningen hebben, maar dat die niet worden benut. En dat komt enerzijds doordat mensen zich ook schamen... Heel vaak, als je problemen hebt, of je nou uit zeg maar armoede kringen voortkomt of uit hele goede kringen. Als het je overkomt dat je het niet meer redt in je up, dan schamen mensen zich en vinden het moeilijk om dat aan te kaarten.
Ja, nou ja, we hebben het hier in een andere podcast ook gehad over angst. Van, nou ja, bijvoorbeeld zorgtoeslag aanvragen. Ja, dat wil ik wel, maar ja, voor het hebben ze misschien ervaring, hebben wij het ook wel eens over gehad. Ja. Van, ja, dan volgende maand komen ze weer terug, komen ze weer
nou,
ophalen.
Klopt, mensen hebben ook dus door slechte ervaring met de overheid wantrouwen ontwikkeld.
Ja.
Hè, die vinden dat dan ingewikkeld om bijvoorbeeld die energietoeslag aan te vragen, waar ze wel recht op hebben. Omdat ze gewoon ook bang zijn van, nou, dan sta ik straks in een bakje en dan komen ze het allemaal weer afpakken. Of dan heb ik het verkeerd gedaan, of dan moet ik alles weer terugbetalen. Dus er is wantrouwen, er is schaamte en er is ook... Ja, niet bereik. Hè? Dus bijvoorbeeld, er zijn een deel van de mensen die het betreft, die is niet computervaardig. Dus die kunnen niet op internet zoeken. Een deel is niet gealfabetiseerd. Een deel spreekt geen Nederlands.
En hoe bereiken ze dan zo'n... Je zegt, ze moeten iemand bellen. Een jeugdwerker, een jongerenwerker of weet ik veel. Maar ja, als je niet digitaal vaardig bent of je spreekt de taal niet of zo, dan is het... Misschien die stap is denk ik al heel...
Ja, dat klopt. Ook bij hulp- en dienstverlening speelt die kwestie van bereik. Hè? Van ik ben er wel voor, maar hoe vind ik ze? En als het goed is, als je te maken hebt met goede ingerichte hulpverlening, dan werkt dat zoals... Dat is dan jargon, maar dat heet een outreachend. Hè? Dus ze gaan niet op een kantoor zitten wachten tot er iemand aanbelt. Maar ze gaan de buurt in en ze organiseren allerlei vormen van contact met bewoners. Hè? Dus van variërend van... Ja, dat noemen ze dan, vind ik zelf een grappige term, hartmangesprekken. Je hebt toch van die tuinstoelen, die heten zo.
Oh ja.
Dan komen ze met zo'n tuinstoel aanlopen.
Een waaiervorm.
Ja, en dan zetten ze die voor een flat neer.
Het zijn hele dure tuinstoelen als je met die tuinstoelen...
Dat kun je ook altijd. Ja, maar dan gaan ze dus Nou, daar richten ze een gezellig hoekje in en dan kunnen buurtbewoners gewoon aan tafel komen zitten en dan erover praten. Nou, er zijn allerlei manieren waarop heel participatief, zeg maar, contact wordt gezocht met inwoners die het misschien niet al te goed hebben.
Ja, Dave, ken jij dit? Heb jij...
Ja, ik had wel vroeger, als we dan geen geld hadden... Ik ben opgegroeid in een bijstandsgezin, echt, maar ook zonder geld. En dan elektriciteit soms afgesloten, echt, zo, dat soort praktijken. Maar dan ging er iets stuk en had mijn moeder ineens ergens geld vandaan of zo. Van de gemeente of zo, van een nieuwe wasmachine of zo, of dat soort dingen. Ik denk dat het ook uit zulke
potjes... Ja, kan ook. Er zijn in de eerste aanleg, als je in... Kijk, de armoedebestrijding... Is in Nederland gedecentraliseerd naar de gemeente. Dus de gemeente is in eerste aanleg aan zet om inwoners te ondersteunen die niet rond kunnen komen. Maar vaak zijn die potjes eindig. Dus als je die dan één keer hebt benut, bijvoorbeeld de bijstand of de bijzondere bijstand, dan kan je daar niet nog een tweede keer voor hetzelfde komen of voor iets wat erop lijkt. En dan zie je vaak dat kerken in actie komen of... Nou, je hebt inmiddels ook de voedselbank, heel bekend, hè? Ja. Leergeld voor kinderen die naar school gaan. Nou, Stichting Urgente Noden Nederland bestaat eigenlijk al sinds 1914. Nou, vroeger waren wij heel bekend en landelijk dekkend. Later zijn we wat teruggelopen in een aantal, omdat de WW er kwam en de bijstandswet. En nu zijn we weer aan het groeien eigenlijk.
Jullie zijn eigenlijk echt van voor die tijd nog.
Ja, ja.
Ik woon in Ondiep in Utrecht. Dat is, Ondiep is een van de... Ja, inmiddels is dat bijna een juppenwijk aan het worden. Maar 10, 20 jaar geleden was dat een van de vogelaarwijken. Stond geloof ik in de top 5 van de slechtste wijken van Utrecht. Maar daar is dus historie. Er zijn dus stukjes van de buurt. Die waren vroeger wat ze een woonschool noemden. Dus daar werden dan de mensen die niet goed voor zichzelf konden zorgen, werden dan in die stukjes van de wijk gestopt. En daar staat een opzichters... Dat is letterlijk bij ons op de hoek van de straat... staat een oude opzichterswoning. En dan was er één uitgang uit dat hofje, zeg maar. En dan werd gewoon de hele dag werden die mensen in de gaten gehouden. Hm. Maar in die tijd waren jullie... Er was helemaal geen bijstand. Zo. In die tijd waren jullie
bestand met dit soort... Ja, klopt. Ja. En die woonscholen, sommige mensen verzuchten van... konden die maar weer terugkomen, hè? Ja. Zo. Voor moderne begrippen zou ik denken... het is heel betuttelend en paternalistisch...
Ja, wat vind jij?
Nou, dat laatste.
Oh ja, oké. Okay.
Ja, maar je hebt natuurlijk wel... Mijn moeder heeft ook als maatschappelijk werker in zo'n... zo'n begeleid wonenhuis. Dat is eigenlijk hetzelfde, toch? Toch? Het is toch zo'n soort van functie?
Ja,
dan?
Maar dit waren echt wijken. Samengestelde wijken.
Oh, oké. Okay.
Mensen werden gewoon gedwongen te verhuizen naar die wijk.
Oh, ja. Oké. Okay. Ja.
Maar kijk, er zijn... Hè, in Nederland leven we... veel mensen in de illusie van een maakbare samenleving. Ja. Ja, dus van als je maar hard genoeg werkt, je doet maar goed genoeg je best, dan kom je er wel. Maar dat gaat heel erg voorbij aan het feit dat voor een groep mensen ook niet is weggelegd. En die zullen de competenties niet hebben, of die hebben het IQ niet, of het netwerk niet, of van jongs af aan de vaardigheden niet aangeleerd gekregen om het zo te doen. Dus aan die maakbaarheid... Er zit wel een einde en die gedachte begint nu wel bij steeds meer mensen te komen. En wat daar ook aan geholpen heeft, is de coronacrisis. Omdat tot dan toe mensen ook dachten van... als je een restaurant opent en je werkt hard... kun je rijk worden en je geld verdienen en nog een restaurant openen en noem maar op. En nu zie je, we zagen hele volksstammen eigenlijk... dat je door pure pech van de een op de andere dag... in een hele andere situatie verzeild kan raken. En ook je hand moet ophouden voor steun eigenlijk... En dat heeft bij heel veel mensen wel een manier van denken wakker gemaakt... van dat die maakbaarheid misschien niet zo groot is als dat we dachten.
Hmm. Wat ik me afvraag is, wiens geld is dat? Dat de stichting,
wat de notenbureaus geven?
Ja.
Ja. Nou, het samenspel is zo. Hè, dus de aanvraag van een hulpverlener komt binnen via een website...
Ja.
Het formulier staat de nood omschreven. Nou, laten we even als voorbeeld nemen. Iemand wil graag een nieuwe koelkast. Hè? Even een makkelijk voorbeeld. Mm. De hulpverlener of de coördinator van het bureau weegt eigenlijk drie dingen. Het ene is het nood of is het een mooie wens? Nou, als je geen koelkast hebt, snap je ook wel dat allemaal tot allerlei problemen kan leiden. Dus nou, dat kan via het noodbureau. Tweede weging is... Is het ingediend door zo'n hulpverlener? Kan er iemand meekijken naar de financiële situatie van die betreffende persoon en kijken of er nog meer speelt? En de derde weging is, is er een voorziening voor bij de gemeente, die eigenlijk gebruikt zou moeten worden. Nou, als uiteindelijk blijkt dat dit er allemaal niet is, hè, dus dat Sun in beeld komt, dan kan Sun overgaan tot toekenning. En dat wordt betaald door donateurs, dat geld. En, maar de coördinator wordt betaald door de gemeente in ons model. En dat maakt dat de donateurs het heel mooi vinden om mee te doen, want die hebben zoiets van, hey, 100% van ons geld gaat dus naar de begunstigden en blijft niet aan de organisatie hangen.
Dat is allemaal.
Oh, wat bijzonder.
Ja. En de donateurs zijn bij ons fondsen en corporate foundations. Het zijn, het is het bedrijfsleven, het zijn geloofsgemeenschappen, zoals kerken bijvoorbeeld. Het zijn particulieren, zoals de Rotary of mensen die afscheid nemen van een baan en dan zeggen, doe het geld maar naar Sun. Dus op allerlei manieren komt dat geld bij elkaar.
Leuk. Is dat, ik vraag me wel af, hoeveel, daar ben ik dan gewoon een beetje benieuwd naar. Je hoort natuurlijk wel eens inderdaad met de stichting en zo, dat er inderdaad heel veel geld gaat naar de organisatie en uiteindelijk heel weinig bij de, nou in jullie geval de urgente noden, als dat zo zou zijn bij jullie. Mag ik de brutale vraag stellen, hoeveel geld er gaat naar het invullen van formulieren en het formuleren van die oproep en het in de lucht houden van die website en hoeveel daadwerkelijk naar de koelkasten en de...
Ja, ik vind een notenbureau eigenlijk heel lean en mean. Ja. Dus zeg maar, het is een verhouding vaak van 1 staat tot 3.
En dan 1 voor het bureau en 3 voor de hulp?
Ja.
Oh, dat is wel, dat vind ik wel indrukwekkend.
Ja, dat is het ook echt.
Meestal is het echt wel andersom.
Ja, nee, dat is het zeker. Het is heel kostefficiënt. En mensen zijn ook echt gewend die er werken om van een dubbeltje een kwartje te maken. Dus we stuiten ook op betrokken bedrijven in de buurt die dan ook een korting willen geven, omdat ze het een mooi doel vinden. Dus je kunt heel veel betekenen met elkaar op die manier.
Tof.
Ja, dat is echt heel mooi.
Hoe kunnen wij, want wij willen onze luisteraars, dat zijn ook allemaal miljonair, rijke, luisteren heel veel rijke gasten naar deze podcast. Hoe kunnen mensen doneren? Hoe kunnen ze helpen?
Ja. Nou, ze kunnen sowieso contact opnemen met mij en dan zorg ik dat het goed komt. Op onze website staat ook een landkaart. Daar kun je precies zien waar de notenbureaus actief zijn. Het beste is eigenlijk als je in Amsterdam woont om met Amsterdam te bellen. En als je in Haarlem zit met Haarlem. Maar goed, kom je er niet uit, kun je altijd even naar Nederland contacten. En los daarvan, als er mensen zijn die luisteren en die zeggen, want we maken op de kaart ook kenbaar waar we in oprichting zijn. Dus we zijn op dit moment in 20 gemeenten bezig om een SUN op te richten. En als je een stichting opricht, heb je altijd een bestuur nodig. En wij zoeken dus ook voor het bestuursleden die het gewoon mooi vinden om zo'n soort stichting in de benen te helpen en te helpen runnen. Zeg maar.
En wat voor profiel is dat?
Het zijn overigens onbezoldigde banen. Hè? Ja. Dus dat is
maar is dat dus ook niet een fulltime baan? Is dat een fulltime
baan? Nee, dat is zeker niet een fulltime baan. De coördinator varieert per hoe groot een stad is. Of een coördinator fulltime werkt of 8 uur als het een kleine kern is. Ja. En een bestuur komt 4 keer per jaar bij elkaar. En een dagelijks bestuur wel iets vaker, maar dus het is te overzien. Ook daar hebben we allemaal teksten over, dus als mensen dat leuk vinden, dan meld je vooral aan.
Oké, nou tot zover de promo.
Ja. Maar we hebben bestaande bureaus waar je kunt melden en voor de nieuwe zoeken we altijd gelegenheid, zowel financieel als qua mensinzet. Ja.
Ja, ik vind het apart. Dat had ik helemaal niet verwacht. Dat kwam van donateurs, dat geld. Ik dacht, dit is gewoon gemeente, zeg maar. Ook de hele, dat dan de coördinator... Is het van de gemeente? Geld is van de donateurs?
Ja, de coördinator is niet van de gemeente, maar wordt betaald door de gemeente.
Betaald door de gemeente.
Hij is van Sun. Okay. Dat is wel een onafhankelijke positie. Daar hechten wij echt aan dat wij los van de gemeente alles kunnen doen.
Ja, dat vind ik zo apart, want ook in ons telefoongesprek dacht ik, ik heb er nog nooit van gehoord, zo'n connectie. Ja, dat is van gehoord.
Nou, ik weet niet zozeer. Ik weet in ieder geval dat de gemeente heeft natuurlijk steeds meer taken erbij gekregen. Ook jeugdzorg en allerlei andere. Er wordt steeds meer gedecentraliseerd. Steeds meer bij die gemeentes neergelegd. Omgevingsdiensten, weet ik veel. En basically is de gemeente een grote zak geld die ze moeten zien te verdelen. Dus en daar hangen dus allerlei organisaties omheen. En de een doet wat op jeugdzorg. En de ander doet wat op urgente noden. En die organisaties die concurreren eigenlijk met elkaar met hoe goed ze dat kunnen of hoe efficiënt ze daarin zijn. En dat is een beetje, maar dat is een heel complex systeem met allerlei organisaties. En die organisaties hebben ook allemaal een soort van eigen belang natuurlijk om te blijven bestaan. Want ja, daar werken ook mensen en die, dus dat is best wel, daar gaat een hoop goed, maar ook een hoop mis.
Ja, dus dat is complexiteit van het sociaal domein.
Ja,
Ja. Het gaat ook altijd om mensenlevens. Dus dat is ook...
Ja, en het gaat ook over het doorgeven van informatie over mensen en zo. Dat mag dan weer niet altijd. En ik hoor er altijd... Ja, dus ik weet niet precies hoe het zit, maar als ik eraan denk, dan denk ik altijd, oh, gedoe.
Dat is een beetje apart.
Hoe ben je er zelf trouwens bij gekomen om je zo te bekommeren om je medemens?
Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk niet. Mijn loopbaan begon in het onderwijs. En daar had ik... Ik had een specialisatie in Nederlands als tweede taal. Dus ik gaf les aan buitenlandse kinderen. En in mijn klas zaten op een gegeven moment alleenstaande asieljongeren. Kinderen die gevlucht waren zonder hun ouders. En het viel mij op dat die helemaal niks hadden eigenlijk. Geen oppasmoeder, geen voorleesmoeder, geen verjaardagviermoeder, helemaal niks. En toen ben ik onderzoek gaan doen van, nou, wat hebben deze kinderen en wat hebben ze niet. En toen bleek dat de overheid alleen voorzag in bed, bad en brood. En dat vond ik veel te karig en sober. En toen heb ik een belangenorganisatie opgericht. En zijn we voor die jongeren allerlei voorzieningen in het leven gaan roepen waar ze een beroep op konden doen. Dus op de ene manier zit dat kennelijk in mijn DNA. Dat ik me wil inzetten voor mensen die dat vanzelfsprekend vanuit zichzelf niet zo goed lukt. En dat ik ook een bepaalde vorm van menselijke solidariteit of zo zoek. Dus daar waar mensen het goed hebben.
Ben je zelf ook bij die mensen over de vloer geweest? Want je bent nu directeur, dus ik kan me voorstellen dat je ook de organisatie heel erg aan het rullen bent. Maar ben je ook veel bij mensen over de vloer geweest om ze te helpen? En zo?
Ja, zeker, zeker. Ja. Nee, ik denk ook dat dat helpt. Dat als je bezighoudt met een vraagstuk, dat je ook erin hebt verdiept en het letterlijk hebt geroken en gevoeld.
Geroken? Wat heb je geroken? Ja, ik ben een beetje op zoek naar smeuïg verhalen, wil ik niet zeggen. Maar wel, ik ben toch wel benieuwd wat je daar wel aantreft. Want wij zijn deze podcast ook wel een beetje begonnen omdat... Als je het hebt over armoede. Als wij in gesprekken zaten, weet je wel, dan hadden we het over... Als ik dan vertel dat ik op skivakantie ben geweest... Dan heeft Dave geen flauw idee hoe een skivakantie eruit ziet. En dan vertelt Dave mij over zijn leven. Weet je, en dan, we snappen elkaar nu inmiddels wel steeds beter. Want we praten gewoon heel veel met elkaar. Maar, en Dave wordt ook steeds rijker, hoor. Dat is ook wel, deze podcast houdt ergens op te bestaan.
Ja, en jij door hem ook.
Ik word steeds armer. alleen, wat we kwamen er wel achter van... We begrijpen niet echt wat het is, armoede. Als je er niet middenin zit, kun je het niet echt snappen. Dus kun je vertellen wat je dan gezien hebt bij die mensen? Wat tref je nou aan? Wat is
dat
je
vraag je aan mij, terwijl hier een ervaringsdeskundige...
Ja, maar dat hebben we al 100 keer gehoord. Ja,
waarom zijn die mensen vaak arm? Wat is jouw indruk waarom mensen arm zijn?
Ja, ik denk dat de denkfout is dat Nederland denkt dat het één vergaarbak is van dezelfde types die arm zijn. En dat is niet zo. Als er iets is wat ik steeds meer zie en ook zou willen uitdenken hoe we daar als Nederland slim mee om kunnen gaan, dan is het dat die segmentatie. Dus iemand is arm, de ene wordt arm, geboren in een arme omgeving. Dus dan is de hele straat arm. Dat is gewoon een cultuur, dat noem je generatiearmoede. Dat wordt overgedragen van vader op zoon, van moeder op dochter, van... Ja, dus je leert, en in die cultuur weten mensen bijvoorbeeld heel goed, vaak is daar heel veel orale traditie, ze weten heel goed aan elkaar door te vertellen hoe je een uitkering moet aanvragen. Of ze weten heel goed aan elkaar door te vertellen hoe je kunt koken van de restjes die je om 5 uur 's middags op de markt koopt. Of iets dergelijks. Maar waar ze geen verstand van hebben, is hoe je ontworstelt aan die omgeving. Soms... Wat ik zie is dat dan sommigen zich eraan ontworstelen door dat ze rolmodellen vinden. Dus ik geloof ook erg in, als je kansengelijkheid wil creëren, dat je daar naartoe op zoek moet gaan. Maar dat is even een apart gesprek.
Ik heb het idee dat heel vaak arme mensen slimmer proberen te zijn dan het systeem. Want ze weten niet hoe ze zich moeten bewegen in het systeem.
Als je moet overleven, moet je ook wel, toch?
Ja, dus
ga je ook slimme manieren bedenken.
Ja, dus in plaats van het systeem te benutten, zoals iemand dat doet, inderdaad, die weet ik veel gaat studeren of gaat carrière maken of een studiefinanciering aanvraagt of naar de bank gaat voor een lening om een bedrijf te beginnen of zo. Het zijn allemaal systeemdingen natuurlijk.
Mm. Maar mensen noemen dat dan ook, dat vind ik altijd heel. Ja, nou, daar vind ik wat van. Die zeggen dan maken ze domme keuzes. Dus ik geef een voorbeeld.
En ze maken vaak hele slimme. Maar het zijn
dus dan zeggen ze, bijvoorbeeld, dan heb je iemand die is gevlucht uit Syrië en die heeft een ingerichte woning gekregen. En zijn grootste zorg van die persoon is dat zijn familie zit in een vluchtelingenkamp in Jordanië. Ja. En hij wil heel graag dat zijn vrouw en zijn kinderen veilig hier naartoe komen. Dat wil hij echt heel graag. Alleen daarin wordt niet voorzien. Want daarvan wordt gezegd, ga maar sparen. Nou, hoe kan die man het beste sparen? Hij kan geen baan vinden, omdat hij de taal nog niet spreekt. Hij heeft geen netwerk, hij heeft geen familie waar hij iets van kan krijgen. Hij kijkt eens rond, hij denkt, ik heb hier een bank. Ik heb hier een koelkast, ik heb hier... Nou, die zet ik op Marktplaats. Ja, dan kan je als hulpverlener wel zeggen, dat is een domme keuze. Om voor die man is dat een geniale keuze.
Ja, hij heeft alles wat hij dus zijn mogelijkheden had, heeft hij benut om zijn doel te bereiken.
Ja, en uiteindelijk lukt het hem dan met dat geld om mensen hier naartoe te krijgen. Dus in die zin, als je echt je wil verdiepen in het vraagstuk, moet je heel oordeelloos kunnen kijken. En er gebeuren ook dingen waar wij ons als Nederland ook echt voor moeten schamen. He, dus het feit dat er zoveel kinderen op dit moment in armoede opgroeien. Dat is gewoon in een land als Nederland gewoon niet nodig, als we het anders inrichten. Het feit dat er woningcorporaties zijn, ik heb in die sector gewerkt, die hadden dan oudbouw en dan rook het zo naar schimmel, dat als de mensen op huisbezoek waren geweest bij die gezinnen, en ze kwamen terug op kantoor, dan konden collega's ruiken dat ze in die huizen waren geweest. En daar wonen die mensen dag en nacht in. Die hebben ook last van hun longen daardoor. En ja, dus het gaat veel verder dan alleen heb je geld of niet. Ja. Het is de hele beoordeling en de weging van het probleem en het idee, het wij-zij denken. En wat ik zie gebeuren is dat omdat we, nou, dat is even mijn perceptie, maar dat de kloof tussen arm en rijk wordt groter. Dat kwam ook in jullie podcast eerder aan de orde, hè, van de rijken zijn slim in zichzelf rijker maken met beleggingen. En, nou, zo'n jubelton kwam voorbij en al die dingen.
Ja, ja.
En de armen hebben die kwalificaties niet. Dus die drijven verder uit elkaar. En dan, ja, en die haken dan ook af. He, dus ik zie die populatie afhaken. En die zijn dan, hebben dan ook zoiets van, ja, ik ga ook niet meer stemmen. Dat zijn toch allemaal mensen die uit die rijke
kringen... Of ik ga mijn studieschuld ook niet meer aflossen.
Ik herken me niet meer. Ze voelen zich niet verantwoordelijk, ja. Maar goed, ik ben nu net aan het woord, dat ik denk, jij bent ervaringsdeskundige. Dus ik denk, jij kan veel beter vertellen wat ik nu zeg.
Dave, laat je zo horen.
Nee, ik herken mij daar zeker wel in. Van, het is wel goed zo. Maar het is ook wel goed zo, toch? Je leeft nog... Je hebt je natje en je droogje. Het is uiteindelijk Nederland, weet je wel. Je ligt niet,
nee, daar zit wel een verschil tussen. Want ik, zeg maar, ik kenschets mezelf net als zijnde rijk. Hè? Maar ik heb ook hele weinig behoeftes. Ik heb ook geen aankoopdrang. En ik heb ook niet de behoefte om alle nieuwste huppelepupjes te hebben, net als jij. Dus dat is volgens mij niet. Dat is volgens mij niet wat voortkomt uit
jouw
achtergrond.
Ik heb bijvoorbeeld ook niet een drang om, weet ik veel, op vakantie te gaan of een huis te kopen of zo. Er zijn heel veel. Ja. Doelen die ik niet heb of niet heb aangeleerd. En waar ik dus ook niet naartoe ga. En dat houdt je dan wel een beetje geïsoleerd. En ben je een beetje raar als je onder de mensen bent en zo. En dan heb ik het geluk dat ik heb besloten comedian te zijn. En gewoon te omarmen dat ik raar ben. Of anders. Maar
heeft dat ook, vind je dat ook niet iets verdrietigs hebben? Of iets eenzaams?
Zeker wel. Ja, is heel verdrietig en eenzaam.
Want dat hoor ik ook van veel mensen terug. Dat ze zich zo klein voelen en zo. Ja, moet je dat zeggen? Op neergekeken.
Ja, nou, dat heb ik weer niet. Want ik heb best wel... persoonlijkheid en zo. Althans, ik heb gewoon daar volop ingezet. Ik heb geen spullen en geen goede looks. Het is gewoon volop de persoonlijkheid. En dat is dan wel waar ik dan mijn eigen waarde wel uithaal. Ja. Maar in dingen waarin de meerderheid van de mensen zichzelf status aan ontleent, heb ik echt helemaal niks. Weet je wel? En dat is, ja. Maar dan ga ik natuurlijk ook wel van, ja, hey, Tokkie Power, weet je wel? Dan maak ik er ook wel een soort van trots weer van. Weet je wel? Dan steek je even een extra checkie op of zo. Maak het even extra erg. Ga gewoon even extra erop leunen of zo.
Ik zie ook juist bij mensen die in armoede leven enorme veerkracht. Een enorme trots. Een enorme kunst om van niks iets te maken. Hè?
Dus zeker.
Wij kunnen als Nederland zeg maar nog heel veel van de mensen leren die al zo lang zo hebben moeten leven.
Ja, en ik denk ook wel van, het is ook wel een hele grote afstand om af te leggen. Misschien wel te groot om in één leven eruit te komen. Dat het gewoon niet lukt. Dat als ik in mijn leven halverwege kom en dan mijn kinderen de rest, dan is het ook al goed, zeg maar.
Maar en wat had jou dan als jongeling geholpen, denk je?
Ik weet het niet. Ik had als kind altijd als de dood dat ik uit huis werd gehaald of zo, weet je, door de gemeente of zo, of door jeugdzorg of zo, dat soort dingen.
Ja, dus dat wantrouwen waar we het net over
hadden. Ja, maar ik bedoel, dat had misschien wel gewerkt. Maar ja, wat was ik dan geworden? Dan was ik niet dit geworden, weet je wel. Ik heb liever alle vervelende tijden en dan wie ik nu ben, dan dat ik was geholpen en gemiddeld was geweest of zo. Ik heb liever gewoon ja, de kansen van de chaos dan dat ik op een soort van een recht pad was opgegroeid. En dan, ik wist echt niet weten wat mij had geholpen. Ja, ik denk gewoon meer kansen en dingen doen en op sport als kind, weet je, en dingen zien en dat je deuren ziet open en dat je ook weet dat die deuren open kunnen. Dat je niet door je leven gaat en overal dichte deuren ziet en zo. Als ik door een straat loop, ik zie geen restaurants. Want zo ben je opgegroeid, ik ga nooit naar restaurants. Dus ik zie ze gewoon niet, ik ben me nooit van bewust. En zo zullen er veel meer dingen zijn in mijn omgeving die ik niet zie, omdat ik er nooit naar zoek. Weet je wel?
Dit vond ik ook een mooi haakje om de kaart te maken. Wat zag jij, Nathalie?
Nou ja, precies wat jij nu vertelt, zie ik in die kaart die je net in het begin trok.
Ja, maar dat soort dingen, dat ben ik wel een beetje gaan leren zien. Of dan ervan bewust geworden dat ik dat zou kunnen zien. Dat ik daarna kan zoeken en zo. Mm-hmm. Maar het hoeft niet. Ik hoef het niet allemaal te doen omdat ik nou eenmaal vind dat ik dat moet doen. Of omdat iedereen dat doet. En ik vind er ook wel een soort van een rijkdom en een rust in dat ik het helemaal zelf kan bepalen.
Weet je wat, wat moet je achterlaten? Want dat is dan toch, ik ga toch even die kaart. Je ziet de kaart dus weglopen van iemand die bewust wegloopt van iets goeds. En Nathalie vertelt het net van, ja, dat is heel moeilijk.
Ja, misschien is het niet bewust. Misschien zijn al die restaurants en deuren daar en dan.
Wat laat je wat als je armoede zou achterlaten? Wat is dan? Wat voor goud moet je dan hier achter?
Er zit toch wel een hele eer in het arm zijn.
Die talkie power.
Er zit een hele eer in het arm.
Maar daar kan je een tattoo van maken.
De meest legendarische mensen die ooit hebben geleefd waren arm. Ja. Dat is echt zo. Daar kan je niet mee fucken. Er zit echt een kracht in en een potentie, niet normaal.
Ja, maar die blijft dus ook trekken dan. Zo, die is dus heel moeilijk om weg
te lopen. Ja, dan heb je echt gewoon, weet ik veel. De grootste verschoppelingen, dat zijn de grootste helden toch altijd.
We hadden het net even over, jij zei armoede, hoe zie je dat dan? We haakten even in op één soort armoede, maar wat ik dus wilde zeggen, want ik denk als we straks afronden, goed om dat nog even te bedoelen, is dat er dus meerdere segmenten te onderscheiden zijn. Dus het is niet één kaartenbak met één soort armoede. Het is voor iedereen anders hoe die erin is gekomen. We hadden het even over generatiearmoede, daar ben jij in opgegroeid. Maar je hebt ook mensen die hebben een armoedeval doorgemaakt. Die hadden een hele shiny baan en die zijn eens arm geworden. Ja. Je hebt mensen die door een scheiding in armoede zijn gekomen. Je hebt mensen die door een chronische ziekte. Dus er zijn allerlei verschillende redenen. Jong volwassenen met schulden.
En die van de meiden in de problemen zijn gekomen.
Oplichting, snap je? Het zijn allemaal en alles vergt een andere aanpak. Een failliete ondernemer heeft een ander soort gesprek en een ander soort optuigen nodig dan jij. En een jong volwassenen die heel veel schulden heeft gemaakt met een creditcard en heeft weer een ander soort aanpak nodig dan een vluchteling die zijn meubeltjes heeft verkocht.
Ja,
ik heb het idee dat bijvoorbeeld een ondernemer die is een bedrijf had en die is in de problemen gelijk, heeft geld nodig. Die vindt jullie waarschijnlijk ook heel moeilijk.
Die klassiek gezien zitten die niet in het sociaal domein. Ja, en die, dus die, wij vertellen ook mensen wat een hulpverlener is. Sommige mensen hebben zoiets, wat is dat?
Ja, wat een leuk parallel, zeg maar. Apart.
Ja, en nou, we moeten wel bij zeggen, wij zijn er voor urgente nood die incidenteel is. Dus als mensen langdurig een oplossing zoeken, dan moeten ze uiteindelijk natuurlijk wel bij de gemeente terecht.
Als ik dan als ondernemer zeg van, ik heb even twee goede accountmanagers nodig. Is dat ook een urgente nood? Nathalie, ik zit ook even naar mijn eigen kaart te kijken. Mijn vader is meubelmaker. Dus is zo'n vakman. Dus waar deze kaart misschien gaat over het loslaten van zijn kindertijd, gaat het bij mij misschien ook wel daarover. Dat is toch. Dus wat ik heb meegekregen is dan toch misschien wel dat je gewoon goed moet zijn in de dingen die je doet. Dus dat is toch een soort dat je beter moet proberen te worden in de dingen die je doet. Dat is wel wat ik van thuis uit toch wel een soort.
Mag ik zeggen hoe ik deze kaart lees als ik hem ga? Is iemand die aan het werk is voor een ander, niet voor zichzelf. Die werkt en die werkt en die werkt en dat accumuleert wel, maar hij werkt en hij werkt.
Ja, en heeft uiteindelijk 8 van dezelfde stomme suffe dingetjes aan de muur hangen. Ja,
en dat het misschien niet voor zichzelf is inderdaad, maar voor de baas of voor een ander, weet je wel? Ja. Die gewoon werkt om het werk.
Is dat lelijk?
Dat hoeft niet. Dat ligt eraan in welk context.
Is toch mooi? Werken we niet allemaal een beetje voor een ander? Want die werkt ook voor anderen, zeg maar.
Ja.
Geeft het je vervulling?
Ja. Ergens beter in worden vind ik mooi. Vind ik een mooi streven gewoon. Net een beetje. Ja. Dus maak je iedere dag vanzelfde bordje. En dat is toch het mooiste wat er is. Ik zou toch het hele leven door kunnen brengen met de pottenbakken, hoor. Ik zou geloof ik intens gelukkig van worden. Goed, Nathalie, jij hebt...
Hoe kijk je nu naar dit verhaal, naar die kaart?
Ja.
Nou, misschien ook dat ik met geld bezig ben voor anderen. Dus ik hou het vast, ik deel het uit en ik sta erop.
Wel interessant. Jij zegt van, we zijn super lean en mean. Ik ben een ondernemer. Kijk, je zegt van, nou, we zijn eigenlijk als organisatie zo ingericht dat we van een kwartje een dubbeltje kunnen maken.
Nee, andersom.
Van een dubbeltje een kwartje kunnen maken. Maar dat is ook in die zin, spaarzaamheid en zo efficiënt mogelijk van je geld gebruik maken. En zorgen dat je aan het groene eindje van het lijntje zit en niet aan het rode eindje van het lijntje zit. Dat heeft iets heel moois, want daar kunnen we mensen mee helpen om het te redden. Maar als ik als ondernemer, ik smijt altijd mijn geld, smijt ik het weer in een nieuwe put en dan komt er weer wat uit en dan gaat er weer wat in. Dus het echte, ja, dit is ook het behouden. Dus het risico nemen en soms gekke dingen doen om echt rijk te worden of om echt die armoede achter je te kunnen laten. Heeft dat op de een of andere manier ook een plek in jouw leven of in jouw stichting? Daar ben ik gewoon benieuwd naar.
Ja, ik denk dat dat meer zit in... wij doen ook aan... De notenbrood doen giften.
Ja.
Die zijn zeg maar om niet. Je krijgt het en daar ga je iets moois mee doen. Maar we doen ook sociale leningen.
Ja.
Die zijn tegen 0% rente. Krijgen mensen 3 jaar de tijd om ze af te lossen. En daarmee maken wij bijvoorbeeld ook opleidingen mogelijk. Dus daarmee kun je duurzaam uit iets groeien. Dus om een voorbeeld te noemen. Er was een vrachtwagenchauffeur, die werd ziek. Doordat hij ziek werd, verliepen zijn certificaten die hij wel nodig had voor dat type vrachtvervoer. Geen geld om die certificaten opnieuw te halen, terwijl hij wel beter was geworden en weer wilde gaan rijden. Dan krijgt hij bij Sun een lening uit het Sociaal Leenfonds. Daar kan hij dan die certificaten mee halen. En als hij dan weer zijn baan teruggeeft aan ons in etappes,
ja,
zonder rente, maar dat afbetalen.
Dat is dat je mensen ook echt zelf in staat zet om het te ondernemen. Dat vind ik wel mooi om te horen.
Ja, dus dat zit meer op preventie, hè, of op toekomstgericht.
Maar en ook uit dat slachtofferschap te komen.
Ja, maar ik moet je zeggen dat met die giften die we doen, soms is het heel praktisch, hè. Eten, een laptop, wifi. Maar dat soort dingen dragen ook bij, hè. Want als je niet eet en je hebt honger, kan je ook niet solliciteren. Als je geen wifi hebt, kan je ook niet op school voor school je huiswerk maken. Dus in die zin dragen heel veel giften direct of indirect ook wel weer bij uit die groei, aan die groei. Mooi. Maar wij zijn vrij pretentieloos. Hè? Wat we gewoon willen is urgente nood lenigen.
Ja.
We stellen geen schuldvragen. We zeggen ook niet hoe ben je erin terechtgekomen. Of wat dom dat je dit hebt zitten doen. Of als iemand honger heeft, krijgt hij gewoon eten. Maar die hulp- of dienstverlener waarmee die in contact staat, die moet wel het goede gesprek met diegene voeren. Kijken waar de opties zitten. Misschien de weg wijzen naar instanties, et cetera.
Mooi. Ja. Mooi. Nou, je kunt ze altijd... Als mensen de weg wijzen, kunnen ze altijd de weg wijzen naar het open mic podium in het comedy circuit. Dan gaan ze een lange weg te gaan. 10 jaar lang grapjes vertellen op druilerige maandagavond.
Ja, maar jij bent het voorbeeld van hoe talentvol mensen zijn, toch terwijl je in zo'n omgeving opgroeit.
Ja, maar voor grapjes maken heb je niet zoveel nodig, hè?
Ja, dat zeg jij. Je doet jezelf ook wel tekort, vind ik.
Ja, hij is goed hoor, Dave.
Nee, maar...
Ja, dus.
Nee, maar dat kan zeker niet iedereen. En een podcast maken kan ook niet iedereen. Hè? Dus je moet ook wel dan oog hebben voor je eigen talenten.
Ja, dat is. Nou, een vriend van mij die zei gewoon wat een indicatie is van dat je het gaat redden als kind, zeg maar. Is één ding wat je in je huis moet hebben, is een boekenkast. En dat had ik vroeger al. Mijn moeder had een boekenkast vol met boeken. En dat zijn dan toch wel die deurtjes die opengaan, mogelijkheden die je ziet, gekke dieren, rare beroepen en zo. En dat heeft mij denk ik wel, dat was wel mijn sleutel geweest tot een niet heel sneu leven. Oh,
goed, ja, en daarmee komen we toch aan het eind van deze podcast. Dave, ik heb toch het gevoel dat je stiekem een beetje gecoacht bent door Nathalie.
Ik kan me altijd bellen.
Dankjewel.
Jullie ook,
dankjewel,
hè?
Dankjewel, Nathalie. Dankjewel.